Willen we samen Hebreeën hoofdstuk 10 opslaan. Dus in deze week ietsje anders verlopen dan ik gedacht had. Normaal dacht ik te spreken vanmorgen, was het mijn voornemen, na het gesprek met Nicodemus te spreken over het volgende gesprek met de Samaritaanse vrouw. Maar door gebrek aan tijd ben ik daar niet aan toegekomen. Het staat nog altijd in de stijgers. Was ook nog iets anders dat ik zeker dacht met jullie te delen, namelijk Openbaring hoofdstuk 7, de 144.000 en de grote menigte uit de volkeren die niemand tellen kan, waar ik al een paar keer op gewezen heb in de overdenkingen van Marcus. Toch een zeer bemoedigend gedeelte, maar ook dat prijst veel meer tijd dan dat ik eigenlijk ter beschikking had. En bij deze dacht ik van enkele gedachten met jullie te delen. Jullie weten, althans de meesten toch, dat ik in december opnieuw moet een lezing verzorgen in Rekham uit de brief aan de Hebreeën. Waar we zullen uitkomen, weet ik niet goed. Een beetje de Columbus-preek van morgen. Maar ik hoop dat het ons allen aanspreekt en dat we opnieuw, zoals we in onze liederen gezongen hebben, meer en meer bewondering krijgen voor wie de Heere Jezus is. Want dat is wat de schrijver van deze brief eigenlijk beoogt van de broers en zusters bij de Heer Jezus te bepalen en hen onder de indruk te brengen van zijn grootheid en zijn majesteit. En ik zou met jullie willen lezen uit Hebreeën hoofdstuk 10, vanaf vers 23. En dit stukje is eigenlijk als uitvalsbasis bedoeld, want dan gaan we een korte wandeling maken van vooraf aan in de brief tot en met hoofdstuk 5 ongeveer. En dat kunnen we lezen in vers 23. Laten wij de belijdenis van de hoop onwankelbaar vasthouden. Want hij die beloofd heeft, is getrouw. En laten wij op elkaar acht geven tot aanvuring van liefde en goede werken. En laten wij onze eigen bijeenkomst niet verzuimen zoals sommigen gewoon zijn, maar elkaar vermanen. En dat zoveel te meer naarmate u de dag ziet naderen. Want als wij moedwillig zondigen dat wij de kennis van de waarheid ontvangen hebben, blijft er geen slachtoffer voor de zonde meer over. Maar een vreselijke verwachting van oordeel en felheid van vuur dat de tegenstanders zal verslinden. Iemand die de wet van Mozes verworpen heeft, sterft zonder ontferming op het woord van twee of drie getuigen. Hoeveel zwaarder straf, meent u, zal hij waard geacht worden die de Zoon van God met voeten heeft getreden en het bloed van het verbond, waardoor hij geheiligd was, onheilig geacht, en de geest van de genade gesmaad geeft. Want wij kennen hem die gezegd heeft, aan mij de wraak, ik zal verhelden. En opnieuw, de Heer zal zijn volk oordelen. Vreselijk is het te vallen in de handen van de levende God. Maar herinnert u de dagen van vroeger, toen u na verlicht te zijn, veel strijd in het lijden verdragen hebt. Het zij dat u zelf door smaadheden en verdrukkingen een schouwspel geworden was, het zij dat u gemeenschap had met hen die zo daarin verkeerden. Want u hebt ook meegeleden met de gevangenen en de roof van uw bezittingen met blijdschap aanvaard, dat u wist dat u zelf een beter en blijvend bezit hebt. Werp dus uw vrijmoedigheid nu weg, die een grote beloning heeft, want u hebt volharding nodig, opdat u naar de wil van God gedaan te hebben de belofte ontvangt, want nog een zeer korte tijd, en hij die komt, zal komen en niet uitblijven. Voorlopig tot daaruit de schrift. Maar eigenlijk wel een wonder, geheten broeders en zusters, dat dit schrijven, de brief aan de Hebreeën, in onze Bijbel is terechtgekomen. Want oorspronkelijk dacht men dat de apostel Paulus, hoeveel brieven heeft hij geschreven, weet iemand dat? Hoeveel brieven van Paulus staan er in het Nieuwe Testament? 13, inderdaad. Maar als je gaat kijken naar de vroegste opsomming van de brieven van Paulus, dan ga je merken dat het er 14 waren. Omdat men dacht dat dit schrijven door Paulus was geschreven. Ondertussen zullen er nog weinig mensen zijn die dat geloven. Ik ga daar niet in detail over treden, maar het is onmogelijk dat Paulus dit geschreven heeft. Maar zo zie je dat voor Hans andere bedoelingen uiteindelijk dit schrijven in Gods woord terechtkomt. En wat mogen we dankbaar zijn dat dit schrijven in Gods woord is opgenomen. Want het kent zijn gelijken niet in heel het Nieuwe Testament. Je kan dit schrijven eigenlijk ook geen brief noemen. Eigenlijk is het één lang sermoen, één grote preek. En dat is ook wat de schrijver het ook noemt aan het eind van zijn schrijven. Hij noemt het een woord ter vermaning. Want hij wil inderdaad, degene aan wie dit schrijven gericht is, wil hij gaan bemoedigen, gaan aansporen, zoals we gelezen hebben, om te volharden. Nu, er zijn heel veel dingen die we over deze brief niet weten. We weten niet wie hem geschreven heeft en aan wie dit precies gericht is. Maar we kunnen het ons een klein beetje voorstellen als we de brief gaan lezen, of het schrijven gaan lezen. Namelijk dat deze prediking gericht is aan broeders en zusters in Rome. Christenen, Grieks sprekende christenen, die van Joodse origine zijn en die, zoals we met elkaar gelezen hebben, in moeilijke papieren terecht zijn gekomen. Het zal u maar overkomen dat uw bezittingen geroofd worden. Het zal u maar overkomen dat je ter wille van de naam van de Heer Jezus in de gevangenis wordt gegooid. En zoals u hebt gemerkt, hadden deze gelovigen daar in het begin geen moeite mee, in die zin dat ze inderdaad, nu dat ze de Heer Jezus hadden leren kennen, waren zij in de eerste roes, in de euforie van hem toe te behoren. En ze hoopten natuurlijk heel spoedig dat de Heer Jezus terug ging komen. Nu ondertussen was de situatie voor die vroege christenen heel indringend veranderd. Want midden jaren 60 ongeveer breken de vervolgingen uit onder keizer Nero. En zie je dat er ook een heel duidelijke scheiding komt tussen het Joodse getuigenis en deze christenen. Deze christenen zijn niet langer onder de bescherming van het Jodendom en komen eigenlijk alleen te staan. En Rome heeft heel wat argwaan ten aanzien van nieuwe godsdiensten. En al zeker als ze uit het oosten komen. En al zeker als het gaat om een groep mensen die een mens als God aanbidt, die zij nota bene gekruisigd hebben. U voelt wel aan, denk ik, hoe moeilijk dat dit ligt. Nu, deze christenen kwamen in Rome samen in huisgemeenten, kleine groepen, en u merkt dat deze christenen eigenlijk een beetje, hoe zou ik het zeggen, oorlogsmoe beginnen te komen. Ze raken moe en uitgeput. Ze nemen ook afstand van hun medegelovigen. Je had kleine groepjes en om een samenkomst te houden kwamen ze in meerdere huizen met meerdere groepjes samen. En deze groepjes aan wie deze brief eigenlijk gericht is, die willen zo stilletjes aan afstand beginnen nemen van hun broers en zusters, omdat ze bang zijn voor de vervolgingen. De druk komt te groot en ze hebben de neiging, zoals je merkt, om hun onderling samen zijn, om dat gewoon meer en meer te gaan verzuimen en niet langer samen te komen met de anderen. En ze overwegen eigenlijk, omdat ze van Joodse origine zijn, overwegen ze eigenlijk om terug te keren naar de veiligheid van het judaïsme. Ze willen eigenlijk terugkeren naar de synagoge. En u hebt gelezen hoe ernstig de schrijver hen vermaand, als zij inderdaad zouden terugkeren tot het judaïsme, eigenlijk God de rug toekeren. Ze keren niet enkel de Heer Jezus de rug toe, maar ze keren God de rug toe. En ze gaan zij voegen bij die mensen die zich schuldig gemaakt hebben aan het bloed van de Heer Jezus, die hem gekruisigd hebben. Dus dat is heel ernstig en heel indringend, en dat ga je merken in dit schrijven, dat langs de ene kant hij hen heel ernstig vermaant, maar langs de andere kant hen nadrukkelijk wil bemoedigen door hen te wijzen op de Heer Jezus Christus. Nu, ook de schrijver van deze brief, van deze prediking, is totaal onbekend. Het is zeker Paulus niet, maar de beste persoon die eigenlijk past in het profiel zou Apollos zijn. Een tweede generatie christen, om het zo te zeggen. Apollos, waarvan we weten dat hij machtig was in de geschriften. En deze man die dit geschreven heeft, is inderdaad machtig in de schriften. Hij kent de Griekse vertaling van het Oude Testament heel goed. Hij citeert bijna woord voor woord, iedere keer, elke aanhaling. En daarin is hij ook een groot contrast met Paulus, die heel vaak vanuit zijn geheugen citeert, aanpassingen doet. Nee, deze man citeert correct uit de Septuaginta, ongelooflijk. En hij is zeer behaafd. Het Grieks in de welke dit schrijven is neergepend, is het meest hoogstaande van het ganse Nieuwe Testament. Het is eigenlijk net het tegenovergestelde van het Marcus-evangelie. Om een idee te geven, er zijn ongeveer 164 woorden in dit korte schrijven die je nergens in het Nieuwe Testament vindt. Zo rijk is zijn vocabulaire van deze man. En hij is ook iemand die goed Timotheus kent. Dus vandaar dat men overtuigd is dat het wellicht om Apollos gaat. Dus als je mij hoort spreken over Apollos, is het gemakkelijkheidshalve. Anders moet ik iedere keer zeggen, de schrijver van de Hebreeënbrief. Maar waar hij hen wil bij bepalen, is wie de Heer Jezus is. Want dat dreigde ze natuurlijk uit het oog te verliezen. En hij gaat hem meteen laten zien in het eerste hoofdstuk wie de Heer Jezus Christus wel is. Hij zegt, God heeft op vele wijzen, op vele manieren in het verleden gesproken. Maar nu zegt hij, in de laatste dagen heeft hij gesproken in de Zoon. De Zoon van God is Gods laatste woord. En daarom zijn het ook de laatste dagen die aangebroken zijn. Nu, ik weet het onder christenen, die uitdrukking, de laatste dagen, dan denkt men aan een korte periode en men kan zich moeilijk voorstellen dat die laatste dagen, dat al zou begonnen zijn met de komst van de Heer Jezus Christus. Want dat is duidelijk, wat dat de schrijver laat zien in hoofdstuk 1. Dat de laatste dagen aangebroken zijn met die definitieve, ultieme openbaring in de Zoon. Laatste dagen spreekt niet van een tijdsperiode, maar spreekt van het karakter die die tijden kenmerkt. Daar gaat het hem over. In het eerste hoofdstuk, en dat vind ik zo bijzonder, gaat hij inderdaad wijzen op de superioriteit en op de volmaakte openbaring ten aanzien van de vroegere openbaringen in de Heer Jezus Christus, wat hij gesproken heeft in de laatste dagen. En als dusdanig, zegt hij, is de Heere Jezus ver verheven, superior boven de engelen. Want een van de wijzen waarop dat God gesproken had in het verleden, was namelijk door de wetgeving. En naar de Joodse traditie was de wetgeving vanuit de hemel gegeven door middel van engelen. En hij zegt, de Heer Jezus is ver verheven boven de engelen. Maar dat brengt natuurlijk wel een probleem met zich, want hoe kan iemand die op aarde geboren is, wat hij vertaalt, hoe kan dat uitnemender zijn en hoger zijn dan hemelse wezens die rechtstreeks van God, Gods woord komen openbaren? Hij is mens. Wel, zegt de schrijver, dat is geen nadeel, dat is juist een voordeel, zegt hij. Want uiteindelijk is Jezus Christus geboren onder de mensen en heeft hij dat wat God met mensen voor ogen had, om door hen over de ganse aarde te regeren, alles aan de mensheid te onderwerpen, dat heeft hij uiteindelijk gerealiseerd, door de dood te overwinnen. En in dat opzicht is hij ver verheven boven de engelen. Hij is gestegen tot die plaats die God van bij het begin aan mensen had toebedeeld. En engelen, zegt hij, zijn eenmaal dienende geesten, die hen dienen, die dit heil zullen beërven. En het feit dat hij mens geworden is, zegt hij, maakt hem juist heel geschikt om een barmhartig, genadevol, hoge priester te zijn. Want daar gaat hij heel veel aandacht aan besteden. Het feit dat de Heer Jezus een van ons geworden is en een barmhartig hoge priester is. Ja, de Heer Jezus is mens en de middelaar bij uitstek. En dat maakt hem natuurlijk ook superieur aan die vorige middelaar die God gegeven had voor zijn volk. Weet je nog? Mozes. Mozes was de man die daar op de berg die openbaring van God door middel van engelen had ontvangen en die ze tot Gods volk had gebracht. Wel, zegt hij in hoofdstuk 3, Mozes verhoudt zich tot de Heer Jezus zoals iemand die een huis dient zich verhoudt tot de Heer van het huis. Kijk, Mozes was een dienaar in Gods huis, onder Gods volk. Maar de Heer Jezus, die, zo had hij verder laten zien, een nieuw verbond heeft opgericht in zijn bloed, is de bouwer van Gods huis, van Gods volk. Hij is de Zoon, is over hen gesteld, en door hen zijn zij allen geworden. Nu zegt hij, als het heen gehoor geven aan Mozes in die dagen zo ernstig was voor Gods volk, want je weet allen hoe dat Gods volk in de dagen van Mozes tegen Mozes in opstand kwam, met alle gevolgen van dien, dat er hoeveel mensen in het beloofde land zijn ingegaan van die Exodus-generatie? 2. Al de rest is omgekomen in de woestijn. Dus als zij die rebelleerden in de woestijn dit hebben ondergaan, wat zal dan het deel zijn van hen die Christus ongehoorzaam zijn? Wat zal er dan gebeuren met hen die Christus ongehoorzaam zijn? En dat is wat hem uiteindelijk brengt. 2 mensen zijn het beloofde land ingegaan en dan noemden ze Jozua en Caleb. Inderdaad. Nu, Jozua is de volgende persoon die ons voor de aandacht brengt. Want na Mozes kwam Jozua. Jozua is de man die uiteindelijk Gods volk in het land heeft geleid. Dat is het onderwerp van hoofdstuk 4. Yeshua, begrijpt u de woordspeling? Maar zegt hij, het land, dat was niet de rust die God voor ogen had met de mens. Kijk, Gods volk vierde de Sabbat om verschillende redenen. Allereerst omdat God tot rust kwam na zijn werken op de 7e dag. En ook omdat die dag herdacht hoe dat God hen bevrijd had uit de slavernij van Egypte. Maar die Sabbatsdag, die Sabbatsrust, zag ook vooruit naar een toekomende dag waarin God alles zou herstellen en zijn volk zou leiden in die nieuwe dag en die toekomstige Sabbatsrust. Wel, zegt de schrijver in hoofdstuk 4, Jozua was niet in staat om Gods volk in die rust in te leiden. Nee, Jezus deed nu net wat dat Jozua helemaal niet kon. Hij leidde in dit nieuwe leven door die geest die een herscheppend werk verricht. En daarom zegt hij, doordat Gods volk niet ingegaan is in die rust, laten wij ons beijveren om in die rust binnen te gaan. Laten we gehoorzaam blijven, toegewijd blijven, gedreven blijven, om uiteindelijk die rust te kunnen ingaan. Wat hem uiteindelijk brengt tot het belangrijkste onderwerp van heel zijn uiteenzetting. Dan gaat het over de hoge priester Aaron en de Heer Jezus ten aanzien van hem. En misschien kunnen we daar een stukje beginnen lezen. 4 vers 14. Daar wij nu een grote hoge priester hebben die de hemelen is doorgegaan, Jezus de Zoon van God, laten wij de belijdenis vasthouden. Want we hebben niet een hoge priester die niet met onze zwakheden kan meelijden, maar één die in alle dingen verzocht is als wij, met uitzondering van de zonde. Laten wij dus met vrijmoedigheid naderen tot de troon van de genade, opdat wij barmhartigheid ontvangen en genade vinden tot hulp op de juiste tijd. Want iedere hoge priester die uit mensen wordt genomen, die wordt voor mensen aangesteld in de dingen die God betreffen, opdat hij zowel gaven als slachtoffers voor de zonden offert. En ik kan toegeeflijk zijn jegens de onwetenden en dwalenden, omdat hij ook zelf met zwakheid omvangen is. En wegens deze zwakheid moet hij evenals voor het volk ook voor zichzelf offeren voor de zonden. En iemand neemt niet voor zichzelf de eer, maar wordt door God geroepen, evenals ook Aaron. Zo heeft ook Christus niet zichzelf verheerlijkt om hoge priester te worden, maar hij die tot hem gesproken heeft, u bent mijn zoon, ik heb u heden verwekt. Zoals hij ook op een andere plaats zegt, u bent priester tot in eeuwigheid, naar de orde van Melchizedek. Hij die tijdens zijn dagen in het vlees, met sterk geroep en tranen, zowel gebeden als smekingen geofferd heeft aan hem die hem uit de dood kon verlossen. En hij is verhoord om zijn godsvrucht. Heeft, hoewel hij zoon was, de gehoorzaamheid geleerd uit wat hij geleden heeft. En volmaakt geworden is hij voor allen die hem gehoorzamen een oorzaak van eeuwige behoudenis geworden, door God begroet als hoge priester naar de orde van Melchizedek. Over hem hebben wij veel te zeggen, dat ook moeilijk te verklaren is, omdat u traag bent geworden in het horen. Immers, terwijl u gezien de tijd leraars behoorde te zijn, hebt u weer nodig dat men u leert wat de elementen van het begin van de uitspraken van God zijn. En zo verder. Maar hij gaat nu nadrukkelijk ons meenemen en onze aandacht vestigen op de hoge priester. Nu, waarom is dat zo belangrijk? Wel, de hoge priester, zoals jullie alle weten onder het oude verbond, dat was uiteindelijk in de generaties die zouden volgen, eens in het land, de middelaar tussen Yahweh de Heer en mensen. Hij was degene die Yahweh de Heer vertegenwoordigde te midden van de mensen, die namens hem handelde, en langs de andere zijde was hij ook degene die Gods volk moest in Gods tegenwoordigheid vertegenwoordigen. En nu zegt Apollos, wij hebben een hoge priester, zegt hij, die de hemelen is doorgegaan, Jezus de Zoon van God. En daarom moeten we die belijdenis vasthouden, want hij is niet zoals al die hoge priesters voorheen, iemand die zwakheden heeft. Nee, nee, hij weet wat het is, wat jullie in staan, hij heeft geleden, en alles is hij ook verzocht geworden, maar hij heeft niet gefaald, hij heeft niet gezondigd. En daarom is hij voor jullie allen degene die je bij uitstek kan helpen, want hij weet hoe dat je kan blijven volharden. Zie je, dat is de reden waarom dat het zo belangrijk is om zo'n hoge priester te hebben. Laten we daarom, zegt hij, met vrijmoedigheid naderen tot de troon van genade, opdat we barmhartigheid ontvangen en genade vinden op de juiste tijd. Nu, natuurlijk stelt zich hier wel een probleem. Want zoals jullie alle weten, de hoge priester, uit welke stam moest hij komen? De stam van Levi, inderdaad. En uit welke stam komt onze Heer Jezus? Dat is inderdaad een groot probleem, hè? Heeft hij dan zichzelf aangesteld. Zie je, dat is hier het punt waar het in beginsel over gaat. Jezus die kan deze functie onder Gods volk perfect vervullen, zegt Apollos, om twee redenen. Allereerst, zegt hij, is hij door God namens God aangesteld. En anderzijds is hij volkomen mens en hij heeft de gehoorzaamheid geleerd uit wat hij geleden heeft en daarom is hij jullie perfecte voorbeeld om te volharden in jullie lijden en navolgers te worden van hem die de Zoon is die gehoorzaamheid heeft geleerd uit wat hij geleden heeft. Maar ik wil vooral stilstaan bij dat eerste punt, want de schrijver zegt, kijk, de hoge priesters die de revue gepasseerd zijn door de loop der jaren, zijn allemaal zwakke mensen die allemaal ook moesten offers brengen voor hun eigen zonden en die vanuit hun eigen zondigheid ja, nogal soms behoorlijk mild konden zijn naar jullie als Gods volk, omdat je met zwakheden zelf behept bent. Maar deze, zegt hij, deze is zo anders. Allereerst, zegt hij, heeft hij zichzelf niet aangesteld. Niemand neemt voor zichzelf de eer, maar wordt door God geroepen, evenals ook Aaron. Nu herinner jullie, wanneer werd Aaron geroepen? Na welke gebeurtenis werd Aaron geroepen om de hoge priester te zijn onder Gods volk? Weten jullie dat? Na de zonde met het gouden stierkalf, het is toch pas dan dat de stam van Levi apart gezet wordt om het priesterschap te vervullen, voorheen toch niet? En uit de stam van Levi komt inderdaad de hoge priester. Na die gebeurtenis, aan de voet van de Sinaï, wordt Aaron uiteindelijk aangesteld. Wel, zegt hij, zo is de Heer Jezus ook van Gods wegen aangesteld. Zo heeft Christus niet zichzelf verheerlijkt om hoge priester te worden, Maar hij die tot hem gesproken heeft, u bent mijn zoon, ik heb u heden verwekt. Wanneer heeft de stem uit de hemel geklonken en deze woorden gesproken? Wanneer waren er getuigen van? Inderdaad, na deze gebeurtenis verwijst hij, toen die stem uit de hemel klonk, de drie voornaamste apostelen daar getuigen van waren. Deze is mijn geliefde zoon, hoort hem, inderdaad. Maar er is wel een groot probleem. Waarom is dat een groot probleem? Wel, als dit moet het bewijs zijn dat hij aangesteld is als hoge priester. Deze woorden zijn een rechtstreekse aanhaling uit welke psalm? U bent mijn zoon, ik heb u heden verwekt. Psalm 2. Dat is een heel belangrijke psalm in de verwachting van Gods volk in de dagen van de Heer Jezus, lieve mensen. Er zijn maar een aantal psalmen dat je moet mee vertrouwd zijn om goed te kunnen begrijpen wie de Heer Jezus is. En dat is psalm 2. Dat is vervolgens psalm 8. Dat is vervolgens psalm 110 en vervolgens psalm 118. Die vier, als je die vier goed begrijpt, dan begrijp je wie de Heer Jezus is. Dus het punt is, lieve mensen, als je psalm 2 gaat opslaan, dat die psalm eigenlijk een Davidische psalm is. Een psalm die werkelijk tot de verbeelding spreekt in de dagen van de Heere Jezus. Waarom? Ja, ze zijn ondertussen al ongeveer 550 jaar terug in het land. En ze hebben nog steeds geen gezalfde. Er zit nog steeds geen nakomeling van David op de troon. En psalm 2 zegt juist nadrukkelijk dat er een dag komt dat die gezalfde van God op de troon zal zitten. Het is zijn raadsbesluit. Daartoe is de zoon aangesteld om te heersen, niet alleen over Israël, maar over alle volkeren. En we zien in die psalm, in de opening van die psalm, dat de volkeren daar helemaal niet gelukkig mee zijn met die gezalfde van God die op de troon zit. Want ze komen in opstand. En dan klinkt daar die boodschap dat God zegt, dit is mijn zoon, dit is mijn raadsbesluit. Hij zal op de troon zitten en heersen over alle volkeren. En je doet er goed aan om naar hem te luisteren. Dat is een Davidische psalm. Hoe kan een psalm van David nu de bevestiging zijn dat uiteindelijk Jezus de hoogpriester is? Want jullie weten toch allemaal dat onder Gods volk er heel nauwlettend werd toegezien op de scheiding die er bestond tussen de hoge priester en de koning. De koning mocht wel offers brengen op het brandofferaltaar. Salomo bij de opening van de tempel brengt er een hele rits, zoals jullie weten. Maar er was wel één ding die hij niet kon doen. En dat was offeren op het gouden reukofferaltaar. Alleen de priesters mochten dit doen. En wanneer dat de koning dit probeerde, want er was zo'n koning geweest dat een keer geprobeerd heeft, koning Uzia probeerde in Gods tegenwoordigheid te komen en zoals een hoge priester wierook te offeren, en dat is hem heel slecht bevallen uiteindelijk. Dus als een koning niet in Gods tegenwoordigheid kan komen, snap je het probleem? Hoe kan Jezus Christus, als hij werkelijk de Davidische erfgenaam is, hoe kan hij dan hoge priester zijn? En dan zie je hoe slim deze man is en hoe dat hij gemarineerd is in de schriften. Want dan wijst hij niet alleen op psalm 2, maar dan neemt hij ons mee een statie verder naar psalm 110. En psalm 110, dat is psalm 2, 2.0. Of anders gezegd, als je even psalm 110 opslaat, dan ga je merken dat daar nagenoeg dezelfde woorden gezegd worden als in psalm 2, dat inderdaad hij Gods zoon is die verwekt is om Gods gezalfde te zijn op de troon. Maar dan wordt er tegelijkertijd bijgezegd dat hij meer is dan enkel de Davidische erfgenaam. Hij is ook priester tot in eeuwigheid. Naar de orde van Melchizedek, inderdaad. Dus zie je hoe deze schrijver wel diep vertrouwd is met Gods gedachten. Nu, deze Melchizedek wordt hier geïntroduceerd en straks gaat hij erop terugkomen. Want hij gaat eerst dan nog wijzen op de man die het voorbeeld is in de geschiedenis. Als er beloftes gemaakt zijn van volhardend door het leven te gaan tot het einde en te vertrouwen op God totdat die belofte komt. En dat is natuurlijk, wie kan het anders zijn? Aartsvader Abraham, inderdaad. En dan had hij via Abraham terug uitkomen bij deze Melchizedek. Want, wat weten we van Abraham? Dat hij deze Melchizedek heeft ontmoet. En wat is de relatie tussen hen beiden? Is het Melchizedek die buigt voor Abraham? Nee. Abraham buigt zich voor deze Melchizedek en geeft hem zelfs de tienden. Ja? Zie je hoe lumineus dat die kerel is? Niet te doen, hè? Gewoon en niet normaal. Dus hij maakt van Psalm 2, die ons spreekt over het koningschap, de brug naar Psalm 110, die ons spreekt over het priesterschap. Dus het punt is, lieve mensen, dat het priesterschap van Aaron in Psalm 110, als het priesterschap van Melchizedek aangekondigd wordt, wat wil dat zeggen over het priesterschap van Aaron? Passé. Afgelopen. En weet je waarom dat zo belangrijk is? Kijk eens in Marcus hoofdstuk 14. Marcus hoofdstuk 14. Als de Heer Jezus moet verschijnen voor de hoge priester en men daar probeert een aanklacht tegen hem te formuleren om hem vervolgens over te leveren aan de Romeinen om hem schuldig te laten verklaren en terecht te stellen, dan is het op een gegeven moment de hoge priester die echt wil weten of Jezus werkelijk Gods gezalfde is. En in Marcus 14, vers 61, eerst zijn er al die beschuldigingen, en dat hij de tempel zou afbreken en dergelijke meer. Maar de Heer Jezus antwoordt dan niets op die beschuldigingen. Maar dan had de hoge priester zich beroepen op zijn hoge priesterlijk gezag, en zegt hij aan het eind van vers, of in de helft van vers 61, bent u de gezalfde, de zoon van de gezegende? En wat zegt de Heer Jezus? Ik ben inderdaad Gods gezalfde. Psalm 2. Maar dan komt er nog iets achter. En u zult de mensenzoon zien zitten aan de rechterhand van de kracht. En dat is Psalm 110. Dus wat zegt eigenlijk ten aanzien van die hoge priester? Beste hoge priester, ik ben inderdaad Gods gezalfde, maar ik ben nog meer. Ik ben de priester die tot in eeuwigheid aangesteld is naar de orde van Melchizedek. En wat zegt dat over u? Snap je het punt? En wat doet hij dan? Je zult voor minder je kleren scheuren, niet? Het is maar die afgelopen is, hè? Snap je heel het punt? Hoe baanbrekend deze psalm is? Dan scheurt hij zijn kleren, want dit is godslasterlijk voor hem. Ja, Psalm 110 en de Joodse traditie zijn er altijd problemen mee. Ze konden daar geen weg mee. Omdat er daar iemand op de troon gezet wordt naast God. Er was ooit eens een Joodse rabbi die uitlegde dat er in de hemel dat er twee tronen stonden naast elkaar. Een troon voor Yahweh en een troon voor die gezalfde. En ze hebben bijna gelinched. Ze konden dat gewoon niet begrijpen. Dus met Psalm 110, ze konden daar helemaal geen weg mee. Ze wisten niet hoe dan ze dat moesten plaatsen. En dan moet je zien wat de Heer Jezus over zichzelf zegt. Ik vind dit zo bijzonder. En dat is de reden waarom uiteindelijk het priesterschap van Aaron voorgoed verdwijnt. Er is een nieuw priesterschap in de plaats gekomen. Op grond van wat? Op grond van geboorte? Nee, op grond van Gods eedzwering. Ja, mensen. Vroeger was het op grond van geboorte. Maar dit is een heel nieuw begin. Vroeger was het op grond van geboorte. Dat is ook een van de redenen. Misschien heb je het altijd vreemd gevonden waarom in het boek Samuel, Hanna, ze is kinderloos en ze verlangt een zoon, dat weten jullie allemaal. En wanneer dat ze een zoon heeft, dan wat doet ze dan mee? Dat brengt ze hem naar de, onder de hoede van priester Eli. En misschien krijg je zo de indruk van, ja, Hanna, je bent een beetje met God een handeltje aan het drijven. Nee, je zegt langs de ene kant, Sarah een zoon wel, en als je hem mee heeft, ga ik hem aan een nieuwe weiden. Dat klinkt zo in ons oren een beetje, maar beseft wel, wie is haar man? Elkana. En wat vind je van hem? Een klein geslachtsregister, want hij is een priester. Snap je wat er gebeurt? Hanna zegt, Heere, als je mijn zoon heeft, dan ga ik met hem doen wat er verwacht wordt van priesterzoon. En ik ga hem aan u geven om u te dienen. Dus het priesterschap was telkens malen door opvolging. Ja. Het was alleen maar in beginsel aan Aaron en zijn zonen die naar Gods besluit aangestaan waren. Maar nu wordt hier een nieuwe priester aangekondigd. Iemand naar de orde van Melchizedek. En hij neemt ons dan mee laten naar het verhaal van Abraham en Melchizedek. En hij wijst erop het feit, en dat klinkt vreemd in onze oren, dat die Melchizedek geen vader en geen moeder heeft. Oeh, Melchizedek heeft geen vader en moeder. Hoe moeten we dat nu verstaan? Ik wil daar gewoon mee aangeven dat er geen voorouders zijn in die zin waarvan hij het priesterschap erft, maar dat hij van meet af aan priester is. Hij heeft geen voorgaande. Waarmee je wel wijzen, kijk, deze Melchizedek wijst vooruit naar de Heer Jezus die ook zijn priesterschap niet geërfd, maar door ede van God ontvangen heeft. Heel mooi, ik zou er nog heel veel kunnen over vertellen, maar het tweede is hier ook dat we heel duidelijk zien dat de Heer Jezus, die hoge priester, alhoewel hij de zoon van God is, Gods gezalde, de Davidische erfgenaam, gehoorzaamheid geleerd heeft uit wat hij geleden heeft. Ik ga er niet dieper op ingaan. Ik heb een broer die daar volgende week, denk ik, wat meer gaat over zeggen. Dus ik ga de kaas niet van zijn brood nemen. Ik wil er alleen maar dit van zeggen. Dat de schrijver hier hen wijst op de Heere Jezus. Waarom wijst hij op zijn gehoorzaamheid door lijden heen? Omdat ze moeten zijn voorbeeld volgen. Zij kennen verdrukking, worden vervolgd, worden moe, dreigen uiteindelijk het op te geven. En hij zegt, kijk naar de Heer Jezus. Hij is ook vervolgd geweest, hij is ook verdrukt geweest, tot de dood toe. Hij heeft gesmeekt en is uiteindelijk verhoord geworden omwille van zijn godsvrucht. En zo is hij jullie voorgegaan en heeft hij uiteindelijk het doel bereikt. Kijk nu naar hem, volg nu zijn voorbeeld. Want jullie hebben allemaal volharding nodig. En hij weet wat jullie meemaken. Hij kent jullie lijden, hij kent jullie verdrukking. Hij heeft het allemaal aan de lijve ondervonden. Daarom is hij de perfecte, de volmaakte hoge priester, die wanneer dat je hem gehoorzaamt, al je hoop op hem zet en hem gehoorzaamt, die jou zeker zal leiden waar hij nu al is. Hij maakt al deel uit van dit nieuwe bestel, de aankondiging van deze nieuwe schepping. Want deze hoge priester is niet alleen hoge priester omdat hij door God aangesteld is door eedzwering, maar hij is ook hoge priester en blijvend tot in eeuwigheid omdat hij uit de dood is opgestaan. En zijn opstanding is de zekerheid van de hoop die voor ons ligt. En daar wil ik het bij laten, want ik vind dit toch zo bijzonder om dit telkens voor de aandacht te hebben. Mogen de Heer ons de genade geven om ook de hoop niet te verliezen, maar blijvend ons vertrouwen te stellen op de Heer Jezus, gehoorzaam te zijn aan onze hoogpriester, hem na te volgen en ons toe te wijden, omdat we zo'n geweldige hoop hebben. Amen.